De tekst voor de prediking, gemeente, dat is het 12e vers van Psalm 89. Leer ons al zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Gemeente, Psalm 90 en ook ons tekstvers is bij veruit de meesten van u, veronderstel ik, wel bekend. Op Urk is het gewoon om bij een begrafenis, voorafgaand aan de begrafenisdienst, de rouwdienst, om Psalm 90 te laten lezen door de ouderling van dienst. En ook in sommige gezinnen, een goede gewoonte, wordt Psalm 90 wel gelezen laat op de oudjaarsavond. Tegen 12 wordt de schrift geopend en wordt deze oudjaarspsalm, want zo wordt hij wel genoemd, die wordt dan in de gezinskring met elkaar gelezen. Ik zei een goede gewoonte, als u die nog niet kent, dan moeten we het maar invoeren, zou ik bijna zeggen. Maar blijft wel de vraag, verstaat gij ook hetgeen gij leest? Ja, die vraag kunnen we natuurlijk bij iedere tekst stellen. Ook bij Psalm 90, ook bij die bekende begrafenispsalm en die oudjaarspsalm. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Wij willen vandaag, vanavond, nog graag één keer in 2018 bij u op de wagen klimmen. Als u misschien zegt, hoe zou ik kunnen, als niet iemand mij onderricht, zoals de kamerling dat tegen Filippus zegt. Hij klom op de wagen en hij verkondigde hem, beginnende van die plaats, Christus. Zo willen ook wij wel bij u op de wagen klimmen, om u deze tekst te doen verstaan. Oudjaar, nou oud. Oud is deze psalm zeker. Het is de oudste ongetwijfeld van al de psalmen. De meeste psalmen, dat weet u wel, zijn van David en van Asaf. Maar deze psalm is van Mozes. En Mozes leefde toch wel behoorlijk wat eeuwen nog voor David. Mozes, de man Gods, staat er. De man Gods, ja, zo mocht Mozes in het Oude Testament zeker wel genoemd worden. Wij noemen hem gewoonlijk de middelaar van het Oude Verbond. Een gebed. Het is een psalm, maar hij wordt een gebed genoemd. Dat is ook bij enkele andere psalmen het geval. Psalm 86, Psalm 102 worden ook een gebed genoemd. En inderdaad, van het begin tot het einde richt de dichter Mozes, hij richt zich hier tot de Heere zijn God. Mozes zelf, u weet dat misschien wel, is 120 jaar oud geworden. Pas hebben we nog over het sterven van Mozes gesproken. Toen had hij gezondigd, weet u wel, bij Meriba. En ja, toen moest hij sterven, want hij kon het land Kanaan niet binnengaan. Hij is niet van de ouderdom gestorven. Want zijn oog was nog niet verdonkerd. En zijn kracht was nog niet vergaan, zegt de schrift. Maar omdat hij tegen de Here gezondigd had, nam de Here hem uit het leven weg. Hij mocht het land Kanaan niet binnentrekken. Aaron en Mirjam zijn nog even iets ouder geworden dan Mozes. 120, 123 en Mirjam nog een aantal jaren ouder. Maar Mozes zegt in deze psalm dat het in zijn dagen al 70 jaar was. Of als je zeer oud was, 80 jaren. Mozes geeft zelf al aan dat hij een uitzondering geweest is op die regel 70, 80 jaar. Hij werd er 120. Jozua nog 110. Uitzonderingen op de regel. 70 jaar als we sterk zijn. 80 als wij zeer sterk zijn. Het is eigenlijk zo tot op de huidige dag toe. En een enkeling die gaat er bovenuit. Gemeente, wat is de mens toch broos? En wat is een mensenleven kort? Misschien als je jong bent, heb je dat niet zo in de gaten. Maar als je wat ouder wordt, dan zeg je, waar zijn toch al die jaren gebleven? Waar zijn ze toch gebleven? Wat zijn ze toch allen snel en zeer snel voorbij gegaan? De mens gaat naar zijn eeuwig huis, zegt de Bijbel. En de rouwklagers zullen ook voor ons door de straten doorgaan. Ijdelheid, daar rijden, ja, dat is ook ijdelheid wat ik daar zie. Dat vuurwerk. En dat onder een kerkdienst, nota bene. Op Urk. Daar breekt mijn hart bij, lieve mensen. Daar word ik stil van. Dat onder een kerkdienst. Op Urk. Dat ik de vuurpijlen hier vlak voor het raam langs zie komen. Dat kan ik niet begrijpen. Daar ga ik met de burgemeester over praten. Want dat kan echt niet zo zijn en niet zo blijven. Maar ik ben even de klus kwijt, beste mensen. Ijdelheid der ijdelheden, dat zijn wij, mensen. En dat komt nou vooral uit in dat contrast, in dat contrast wat aan het begin van die 90ste psalm zo getekend wordt tussen wie God is en wie wij mensen zijn. God is de eeuwige. Hij gaat over de geslachten mee. Hij gaat alle geslachten bij langs. En hij blijft. Hij is de enige constante factor in alles. God. 1000 jaren zijn voor hem als de dag van gisteren toen hij voorbij ging. Voorbij gegaan was. En als een nachtwaak. Een vierendeel van een nacht. Een nachtwaak is een vierendeel van de nacht. 1000 jaren bij God maar als het vierendeel van een nacht. Onvoorstelbaar. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. En dan die mens. De sterveling, de Enos. Pas nog gezien in een andere preek. Enos, dat was de kleinzoon van Adam. Sterveling betekent die naam. Sterveling. Sterveling. En dan de mens, zeg ik. De Enos. De sterveling. Gij doet de mens wederkeer. God eeuwig en wij sterfelijk. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling. En gij zegt tegen de mens, keert weder gij mensenkinderen. Dus dat wij tot verbrijzeling overgaan, dat is niet maar zomaar toeval. Dat is niet de natuur. Nee, dat is God die daar de hand in heeft. Dat wordt hier uitdrukkelijk beleden. God heeft daar zelf de hand in. Gij doet de mens wederkeren. Tot verbrijzeling. Gij zegt tot de kinderen van Adam, tot de Adamskinderen, de Adamieten. Gij zegt tegen ze, keert weder, gij mensenkinderen. Gij overstroomt hen. En zodoende zijn ze als een slaap. Een slaap die zomaar voorbij gaat bij het ontwaken. In de morgen stond het bekende beeld uit de Bijbel, het gras dat vergaat. We hebben het ook al gehoord uit Psalm 103, die daar straks gelezen is toen wij onze overledenen herdachten. Psalm 103, vers 8 en 9, gelijk het gras is ons kortstondig leven. En dan, gemeente, dan komt de vraag naar voren, hoe komt dat nou allemaal? Dat God zo eeuwig is en wij niet. Hoe komt dat nou allemaal? Ja, wij weten het antwoord op die vraag, dat weten wij wel. Dat komt door de zonde. En dat komt door de toren van God. Ja, zo staat het er. Door de toren van God. Wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Wij vergaan door uw toren. En dat wij allemaal sterfelijke mensen zijn. En dat we dat al voelen tijdens ons leven. Bij het ouder worden voel je dat de krachten minder worden. Dat de kracht vergaat. Ze zeggen, als je 50 jaar bent, dan ben je al over het hoogtepunt heen. Ja, dat je dat allemaal gewaar wordt in ziekten, in gebreken, in pijnen, in narigheden, in kwaaltjes. Ja, dat heeft te maken. Och, we beseffen het niet. Dat heeft te maken met de toren van God, door uw toren vergaat ons kwijnend leven. En de toren van God heeft weer te maken met onze zonde. Want lieve gemeente, u moet niet denken dat God nou zo garende torent hoor. Je moet niet denken dat God de Heere daar nou zo belust op is om over de mens te toornen. Hij is wel een God die ten alle dagen toornt, maar dat doet hij niet omdat hij daar aardigheid in heeft. Omdat hij daar vermaak in vindt. Nee, zeker, zeker niet. God toornt met verdriet. God toornt met smart. Laat dat duidelijk zijn. We hebben een God in de hemel die niet gaarne torent. Die juist de toren zo lang mogelijk uitstelt. Omdat hij het niet graag doet. Dat noemen we, hij is langmoedig over ons. Hij stelt de toren zo lang mogelijk uit. En pas als het niet meer kan, als hij het niet meer kan uitstellen. Ja, dan laat hij zijn toren gelden. Zo heeft hij bij de zondvloed, u weet dat wel, 120 jaar gewacht. De mens nog gelegenheid om bekering te geven. En hij heeft de Kanaanieten pas bij Jozua het land uitgejaagd. Terwijl hij dat ook in Abrahams dagen had kunnen doen. Meer dan 400 jaar heeft hij ze nog langmoedig de tijd gegeven om zich te bekeren. He, dus de Heere God is helemaal geen God die zo gauw klaar staat met zijn toren. Hij is juist zeer, zeer geduldig, zeer verdraagzaam en zeer langmoedig. En dat God over ons torent, dat is dus iets wat wij zelf veroorzaken. Met onze zonden, onze openlijke zonden, die ook naar buiten komen. Nou, u kunt niet zeggen dat die er niet zijn. Dat kan niemand zeggen. En de schrift spreekt over onze heimelijke zonde. Gij stelt onze ongerechtigheden voor uw aangezicht. De Heere, die moet er wel naar kijken, want wij doen ze. De Heere ziet ze, hij stelt ze voor zijn aangezicht. Onze heimelijke zonden. Onze heimelijke zonden. Ja, die ziet hij ook, hè. En heimelijke zonden, dat is wat anders dan verborgen zonden. Daar spreekt de Bijbel ook over. Psalm 19, hè. De verborgen zonden. Daar is mee bedoeld in Psalm 19 de zonde waar we zelf geen erg in hebben gehad. die ons zijn ontgaan. Die er wel terdege waren, maar we hebben ze niet eens als zonde herkend. God wel, maar wij niet. De heimelijke zonden, dat zijn de zonden die we in het verborgene, in het geniep hebben gedaan. Denk eens aan David. Met Uria en Batseba. Nauwelijks iemand die er iets van wist. En hoe lang heeft hij ermee gelopen, niet waar? Hoe lang heeft hij ermee gelopen zonder die zonde te belijden en te erkennen? Hoe lang heeft hij het verborgen weten te houden? Totdat Nathan de profeet kwam en zei, jij zijt die man. God heeft onze verborgen zonde allemaal gezien, beste mensen. En we hebben ze ook allemaal. Zonden die niemand heeft opgemerkt. Die niemand van onze naasten heeft gezien en heeft herkend. En ze waren er toch. We hebben ze geheim weten te houden. Hij stelt ze in het licht van zijn aanschijn. En aangezien gemeente de Heer God dat doet, vergaan we door zijn toren. En worden wij door zijn grimmigheid verschrikt. Daarom zijn we stervelingen geworden. Daarom zijn onze dagen bij God geteld en maar een handbreed gesteld. Dat is niet veel, hè, een handbreed. Ik hoorde eens een dominee zeggen, vroeger in mijn jonge jaren, een handbreed als dit, maar dan moet het duimpje ook nog weg. En als je het zo neemt, is het nog minder. Dan is een handbreed nog minder. Dat komt door Gods toren. Dat komt door uw en mij zonde. En dan roept Mozes uit in deze psalm, maar wie heeft daar nou eigenlijk besef van? Wie kent nou de sterkte van uw toren en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Wie heeft er eigenlijk wel besef van zonde en van toren, dat erachter zit? Dat ermee te maken heeft? Wie denkt daar nu eigenlijk aan? Wie heeft daar nou een levendig gevoel bij? Nou, ik denk van Mozes zelf wel enigszins. Al sluit hij zichzelf erbij in. Als hij zegt, wie kent de sterkte van uw toren? Want hij bedoelt te zeggen, ook ik niet zoals het behoort. Die vraag, die roept om het antwoord niemand. Zo'n vraag van wie, dat wordt al vaker in de Bijbel gesteld. En dan is het antwoord, niemand. Niemand kent de sterkte van Gods toren zoals God werkelijk is te vrezen. Te vrezen vanwege zijn toren, vanwege onze zonde. Is God te vrezen door ons, maar wie heeft er nou een besef van zoals het eigenlijk zou moeten? Ik denk dat Mozes er best wel enig besef van gehad heeft voor zichzelf. Want hij zag het ook in de woestijn, hè, de toren van God over het volk. Denk maar eens over het feit dat ze 40 jaar lang extra in de woestijn moesten blijven. Toen ze ongelovig waren in Kades Barnea. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. En al dat geslacht dat toen meerderjarig was, moest in de woestijn sterven, behalve Jozua en Caleb. Heeft dat meegemaakt dat al die mensen gestorven zijn? 70 jaar? 80 jaar? Nee, sommigen die hebben die leeftijd niet eens bereikt. Zijn al eerder gestorven. Maar Mozes heeft het gezien dat inderdaad het getal der jaren was. Zeker niet hoger dan dat. Mozes heeft wel iets van de toren van God gevoeld. En ook in de psalmen zie je het wel, hè. Waarom, Heere, verbergt gij uw aangezicht voor mij? Kastijd mij, maar niet in uw toren, niet in uw grimmigheid. Want de toren van God te proeven, gemeente. Ik weet niet of u daar iets van kent. Maar als je daar wel iets van kent, ik zeg u, dat is bitterder dan de dood. Dat is bitterder dan de dood. Hè? De toren van God te voelen. En daar iets van te bemerken. En je bemerkt er iets van als je weet dat je tegen God gezondigd hebt. En dat je God met je zonde verschrikkelijk hebt vertoren. Dan voel je iets van die toren van God in je ziel. Nou, dat is niet om uit te houden. Dat is niet om uit te houden. Maar wie kent nou de toren van God in de volle mate? Dat is er eigenlijk, lieve mensen, maar eentje geweest, hè. Dat is er maar eentje geweest. Dat was hij die aan dat kruishout van Golgotha heeft gehangen. Die heeft de volle mate van Gods toren gekend. Wie kent de sterkte van uw toren? Hij heeft de volle mate van Gods toren gekend. Maar wij niet. Wij hebben er hooguit. Ook Gods kinderen. Ook Gods kinderen. Wij hebben er maar een weinig van gevat. We hebben hooguit iets van het gerucht ervan gehoord, zou Job zeggen. Niet veel meer, niet veel meer. Alleen maar het uiteinde van zijn wegen, zegt Job, hebben wij ervan begrepen. Alleen maar de uiteinde daarvan, de volle omvang ervan. Nee, die hebben u en ik nog nooit beseft. En dan mondt die vraag, wie kent nou de sterkte van uw toren? Wie kent die nou? Nadat u tevreden bent, wie kent dat nou? Die mondt uit in een gebed. In een gebed. En dat is onze tekst. Hè. Leer ze ons kennen. Leer ons uw toren kennen. Om namelijk onze dagen te leren tellen. Als je niks van Gods toren weet, dan leef je er maar los. Dat is helaas zo. Dan leef je maar de ene dag in de ander, de ene week in de ander, de ene maand in de ander, het ene jaar in het ander, totdat het over en uit is. Totdat de dood komt. Als je nooit iets van Gods toren hebt beseft, nooit enige weet daarvan hebt gehad, dan vrees je God niet. Dan doe je altijd je eigen zin. En dan leef je ook maar van de ene dag in de ander zonder zich om Gods woord en wil te bekommeren. Je leeft maar wat voor het vaderland weg. Niet waar. Zo gaat het bij velen. Ik ben bang van velen, veruit de meesten, hè? De meesten in de wereld, maar ook bij velen in de kerk. Hè? We leven maar wat voort, we leven maar wat voort. We doen maar wat, we doen maar wat. En we zijn ons van de levenstijd helemaal niet zo bewust. Dagen tellen? Nee, dat is aan ons niet besteed. Zo bewust met iedere dag omgaan? Omdat iedere dag een blijk is van Gods trouw en van Gods goedertierenheid over ons. We zijn ons dat niet bewust. We leven maar wat voort. Leer ons iets van uw toren te verstaan, heren. Want dan zullen wij de tijd van het leven, zegt de berijming, kostelijk gaan achter. Dan gaan we iedere dag waarderen. Iedere dag op zijn juiste waarde schatten. Iedere dag zien als een blijk van Gods genade en van zijn goedwillendheid tegen ons. Als een dag van de aangename tijd, de aangename tijd der zaligheid. Dan ga je bewust met je levensdagen om de dagen onze jaren. Iedere dag is er één. De dagen onze jaren zijn 70 jaren. Of als wij zeer oud zijn 80. En ja, er zijn er ook heel wat die die leeftijd niet bereiken. Ook in het afgelopen jaar op Urk. Een paar jonge mensen. Verongelukt in het verkeer. Net buiten ons dorp. De Karel Doorman weg. De dominee is weg. Ja, zo kan het ook gaan, hè. Zo kan het ook gaan. Leer ons de tijd des levens kostelijk achten. Want hier sta ik nu, hè. Hier sta ik nu voor u op de kansel. Maar of ik er morgenochtend ook nog zal staan, niemand weet dat met zekerheid te zeggen. Ik hoop het van harte dat ik u dan de boeken van de schrift nog weer mag openen. Maar niemand kan het met zekerheid zeggen. Ik ben er dan wel altijd als de Heere het wil. Dan zullen we leven en dan zullen we dit en dat doen. Deo volente, als God het wil. Zo bewust met je levenstijd omgaan. De dagen der jaren van ons leven tellen. Eén voor één. Vandaag, gisteren, eergisteren. Allemaal dagen van het welbehagen van God. Groot is uw trouw, o Heere. Ze is iedere morgen nieuw. Iedere dag weer roept u mij en trekt u aan mij om tot u toe te komen. Of veracht ge de goedertierenheid en de verdraagzaamheid van God. Niet wetende dat die je tot bekering leidt. De ware levensernst. Is die er bij u? Of hoort u ook al bij de generatie die zegt, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven. We horen wij ook al bij het goddeloos geslacht. Ook al zitten we misschien nog in de kerk. Dat zegt van, nou, leef er maar op los hoor. Want het zal allemaal best allemaal goed komen, het zal, ach. Maakt het allemaal uit. De ware levensernst. Mozes bidt erom, hè. Leer ons iets van uw toren te kennen, Heer. Wie kent uw toren nadat u te vrezen bent? Niemand. Maar leer ons er iets van te kennen, zodat we onze dagen gaan tellen. En wat heeft dat dan voor nut? Wat heeft dat dan voor nut, die dagen te tellen? Wat dient dat dan voor? Om zo bewust met je levenstijd, met iedere dag weer om te gaan. Dit is een dag, dat is een dag, dat is een dag. En dan hebben we hopelijk weer 365 dagen voor ons in het nieuwe jaar. Die dag, die dag, die dag, die dag. Wat heeft dat voor nut? Mozes zegt, opdat wij een wijs hart zullen komen. We komen, dat is eigenlijk in het Hebreeuws, dat woord dat daar staat, doen komen, dat wordt ook gebruikt voor de oogst binnenhalen. En mij dunkt dat het hier ook die betekenis heeft, die het dus elders in het Oude Testament ook heeft, dat woord dat hier in het Hebreeuws staat, een heel bekend woord overigens in het Hebreeuws, doen komen. Dat betekent elders dus inoogsten. Binnenhalen. Hè? Dus leer ons zo onder onze dagen te tellen. Dat wij een goede oogst mogen doen. Namelijk welke oogst? Van een wijs hart. Een goochem hart. Want ons woord goochem, dat heeft, komt uit het Hebreeuws uit. Dat heeft met dat woord wijs te maken. Gokma, goochem, een goochem, een wijs hart. Daar gaat het om, daar gaat het om. Dat we wijs worden, wijs tot zaligheid. Daar dient dat voor, dat tellen van onze dagen. Daarom is het zo nuttig en zo nodig dat we iets gaan beseffen van die toren van God over onze zonden. En dat dat achter de vergankelijkheid van het leven ligt. Dat moeten we gaan beseffen, want anders vragen we niet naar een wijs hart. Dan gaat het ons niet om die oogst, om die binnen te mogen halen. En Mozes zegt, dat moet wel gebeuren, heren, dat moet wel gebeuren. Wij moeten zo'n wijs hart bekomen. Wij moeten zo'n wijs hart gaan inoogsten, binnen gaan halen. Ja, zegt u misschien, wat is dan een wijs hart? Wat is dan een wijs hart? Ja, de een zal zeggen, dit is een wijs hart, en de ander zal zeggen, dat is wijs. Wat is wijs? Wat is wijsheid in dit leven? Nou gemeente, als er één psalm is waarin u dat kunt zien, wat nou wijs is, dan is het deze. Want u moet eens kijken, als Mozes dat gezegd heeft in vers 12, hè, leer ons al zo onze dagen te tellen, dat we een wijs hart bekomen. Dan begint hij meteen te roepen om Gods ontferming. Ziet u dat? In vers 13 en volgende, tot aan het einde toe, tot vers 17 toe, dan is het, keer toch tot ons weder, heren. Laat het u over uw knechten toch berouwen mogen. Wees toch met innerlijke ontferming over ons bewogen. En verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Dan zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in welke gij ons gedrukt hebt. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden. En de liefelijkheid van de Heere onze God zij over ons. Je kunt het dus precies zien, gemeente, in die versen die erop volgen. Kunt u zien. Wat een wijs hart is. Een wijs hart als een hart dat God om genade zwijgt. En je bent niet wijs als je dat nog nooit hebt gedaan. En je bent niet wijs als je dat nu ook nog niet doet. Ook vanavond niet. En je bent zeker niet wijs als je van plan bent door dat ook nooit te gaan doen. Dan ben je een zot. Dan ben je regelrecht een zot. Dan ben je een dwaas. Daar zwijgt de schrift niet over. Daar wint de schrift geen doekjes om. Dat je een dwaas bent als je niet God om zijn genade aanroept en smeekt. Dan heb je geen wijs hart, dan heb je een zot hart en dwaas hart. En het gaat er maar om. Mozes bidt de Heeren om, ook voor het volk, hij ons. Ons. Hij bidt niet alleen voor zichzelf. Ik denk dat Mozes dat wijze hart al wel had. Hè? Maar hij voegt zichzelf er ook onder. Hij stelt zichzelf er niet boven. Dat is ook een goede zaak. Dat Mozes zichzelf er niet boven stelt. Dat hij niet net doet alsof alleen dat volk maar dat wijze hart nodig heeft. En dat hij dat al wel bezit. Hij had het ongetwijfeld. Daar twijfel ik niet aan. Maar hij schakelt zich toch met het volk, met de mensen gelijk. En dat moet ook vanaf de kansel, hè. Ik kan ook niet boven u gaan staan. Al mag ik wel zeggen dat dat wijze hart me wel geschonken is. Maar ik kan niet boven u staan, hoor. Ik zeg het met u tezamen. Dat wij toch allemaal, ook jullie jongens en meisjes, allemaal een wijs hart zullen mogen binnenhalen. Mogen inoosten. En heren, leer ons dan toch, of we nou jong zijn of oud, leer ons dan toch zo bewust met onze korte levenstijd om te gaan. Zo onze dagen te tellen, de dagen onze jaren. Dat wijze hart er niet bij inschiet, maar eraan overschiet. Voel je dat het verschillend is? Als het erbij inschiet, dan komt het er nooit. Dan schiet het erbij in. Maar als het eraan overschiet, dan heb je het. Dan ben je wijs. En wanneer ben je dus wijs? Nou, dat weet je dan nu. Wanneer ben je wijs? Als je je toevlucht werkelijk hebt genomen bij God en in Christus. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Daar begint de psalm mee, hè? Daar begint de psalm mee. U bent ons een woonstede. Een woning. Waar wij kunnen huizen bij u. En dat bent u alle geslachten door al geweest. Tot op de dag van vandaag. Tot ons geslacht toe. Van geslacht tot geslacht. Dat hebben we aan te danken. Dat hebben we te danken aan het feit dat gij die eeuwige zijt. Die zich over al de geslachten uitstrekt. En alle geslachten mee doorgaat. Daarom is er ook voor ons woonplaats, zoals voor onze vaderen en hopelijk ook voor onze kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen zal zijn, omdat gij de geslachten verduurt. Wijs is het om echt bij die God te schuilen, om te roepen, Heere, Heere toch, uw genade. Uw barmhartigheid, laat die toch over mij neerdalen. Laat die toch naar mij toekomen. Laat ik daar toch in mogen delen. Laten wij daar toch in mogen delen. U en ik, wij allen tezamen, jong en oud, ook jij, ook u, wij allemaal. Dat we toch zo'n wijs hart mogen komen, bekomen, dat tot u weet te roepen om ontferming. Jij, je ziet dat zo prachtig. In deze psalm. Als u vraagt, wat is een wijs hart? Dan zeg ik, kijk eens in psalm 90. Daar kun je het zien. Want hij heeft die woorden wijs hart nog niet gebruikt. Of hij is al aan het bedelen bij de Heer. Hij staat er als een arm mens voor God. O Heere, uw genade toch. Uw goedertierenheid over ons. Uw lieflijkheid over ons. En verblijdt ons toch naar de dagen in welke gij ons gedrukt hebt. Nou, daar wist Mozes ook wel wat van in de woestijn. Van druk en narigheid. Hij heeft wat meegemaakt met dat volk. Er is wat een nood en een ellende geweest in die barre woestijnen. Verblijdt gij ons naar de dagen in welke gij ons gedrukt hebt. Uw heerlijkheid. Uw liefde. Uw goede tierenheid, o Heere. Ben je daar nou ooit wel eens om verlegen geraakt? En ben je daar nog verlegen om dan? Want ik vraag u niet of u 40 of 50 jaar er een keer om verlegen was, maar bent u dat nou nog? Gaat daar de begeerte van je hart naar uit op deze oudejaarsavond? Dat God je goedgunstig gezind zou zijn in Christus. En dat je in zijn genade mag delen. Dan ben je wijs. Dat zeg ik u. Dan heb je dat wijze hart boven oogsten. Maar dan weet je ook iets van zijn toren. En dan weet je ook iets van de oorzaak van die toren, je zonde. En dan weet je ook iets van je dagen tellen. Want als dat er allemaal niet is, dan blijft het wijze hart achterwege. Dat is helaas, ik zei het al, bij de meeste mensen het geval. Maar Mozes, die bitter en smeker de Heere om voor hem en voor het volk, dat het toch anders zou mogen zijn. Leer ons toch zo onze dagen te tellen, dat we een wijs hart mogen inoogsten. Gemeente, met die woorden ga ik besluiten. Want ik kan niet preken zoals ik anders spreek. U hebt het al gemerkt, denk ik. Ikzelf in ieder geval. Ik kan niet preken zoals ik anders preek. Want mijn hart is geschokt. Amen.